Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Superleuk dat je kan verdienen aan spelers, maar je moet nog wel spelers hebben die het geld voor je kunnen verdienen. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 6 oktober 2021. Met vandaag onder meer de Belgische bom is gebarsten. Opnieuw. We gaan het hebben over Daley Blind. Dat hij zich gaat inzetten voor de goede zaak. En er is Nations League voetbal. Jawel, een halve finale tussen Italië en Spanje. En als je het over zo'n kraker hebt, dan halen we de beste mensen van stal. Jeroen Blonk en Woetroef.
Mooie intro.
Jij bent het niet mee eens?
Nee, ik moet er een beetje om lachen, ja.
Denk je dat ik het serieus meen?
Nee, daarom. Oh. Daarom moest ik er ook een beetje om lachen.
Goed ingeschat. Hoe is het?
Ik moet wel even...
Rectificeren, daar is hij weer.
Even terugkomen op je intro. Want ik zit even te denken, wat is nou eigenlijk de grotere verrassing? Dat of die Belgische bom weer gebarst is, dat er daar weer is gedaan. Of dat de Nations League voetbal is. Want ik heb het echt totaal niet aangedacht, eerlijk gezegd.
Goeie. Kunnen de mensen in de comments achterlaten? Want we zijn gewoon weer te zien op youtube.com/fcafkikken. Of als je hem gewoon zit te luisteren, kan je ook gewoon je mening insturen later. Natuurlijk niet tijdens het rijden, als je in de auto de podcast zit te luisteren. Maar later kan je het gewoon via onze socials laten weten. Waar was jij toen je het hoorde dat de Belgische bom weer is gebarsten, Jeroen Blonk?
In de bus naar Alsmeer.
Ja.
Geen stroom meer, hè? Nou, dat maakt impact.
Ja.
Gelukkig stond het hele draaiboek vol mee. Dus dan, ik was gelijk helemaal... Ja, normaal gesproken een busrit van 30 minuten word je niet per se heel vrolijk van.
Nee.
Maar dit was wel 30 minuten aan... Aan leesstof.
Ja, vorige keer ging het over operatie Propere Handen. Toen ging het echt over dat wedstrijden gefixt zouden zijn met scheidsrechters, met voorzitters van club. En nu is er één man waarover dit onderwerp of dit onderzoek gaat. En dat is Dejan Velkovic.
Ja. Ja, nou, Propere Handen was toch ook al met Mogi Bayat en alle gedoe daaromheen. Maar ja, dit is eigenlijk nog weer... Ja, kan het nog absurder?
Dit is nog wel redelijk absurd.
Eigenlijk wel, ja.
Voordat wij alles gaan vertellen over België, hoe goed wij alles weten over het Belgisch voetbal, over het land België, laten we onze grote vriend in België even bellen. En als ik het heb over onze grote vriend in België, dan heb ik het natuurlijk over niemand anders dan de voice van de Shotcast, oftewel Guillaume Mabe.
Dag Niel.
Wauw, dit is echt perfect getimed. Je hoorde net niet mijn intro, hoe ik je introduceerde. De voice van Shotcast. Maar je doet natuurlijk veel meer voor het nieuwsblad. Maar welkom, Guillaume.
Dank je.
Welke emotie overheerst bij jou nadat de Belgische bom wederom is gebarsten?
Wel, ik heb er eens over nagedacht. Want vorige week had ik nog een heel grote degoe. Wat natuurlijk een Frans woord is. Dus walging is de Nederlandse vertaling.
Dank je wel.
voor het Belgische voetbal in het specifieke dan.
Ja.
Maar vandaag is het eerder een gevoel van blijdschap, opluchting misschien.
Oh?
Omdat het staat nu eindelijk eens vast dat Propere Handen, waar dat er zoveel mensen cynisch over gedaan hebben, van het zal wel weer een lege doos zijn, dat er effectief wel iets mee gedaan is. En wij wisten wel als journalisten al lang, en wij waren ook bezig tegen de mensen van ja, maar ze zijn ermee bezig. Het is corona, dus de rechtspraak die loopt ook vertraging op voor... De gerechtelijke diensten is dit ook geen topdossier. Er zijn veel andere problemen in de wereld, los van het voetbal.
Ja.
Maar nu is het eindelijk duidelijk van, er is iets mee gedaan, er zijn vorderingen op komst en er zullen mensen zich moeten verantwoorden. En dat kan alleen maar de start van iets nieuws zijn.
Ja, Propere Handen ging volgens mij ook heel erg over matchfixing van wedstrijden, hè, met scheidsrechters en voorzitters. Dit gaat voornamelijk ook om het misleiden van de Belgische fiscus. Het onderzoek naar buiten is gekomen dat er voor 31 miljoen aan valse contracten zijn opgesteld. Velkovic is dan eigenlijk de spin in het web, hoe noem je dat?
Ja, jij zou de spil in het web zeggen, maar het is de spin in het web.
Ja, het is de spin in het web. En KV Mechelen, de club die hier het meeste van, nou, ik wil niet zeggen geprofiteerd heeft, maar het meest bij betrokken is, die voor 10 miljoen aan valse contracten heeft opgesteld, samen met de beste man, Dejan Velkovic. Maar 31 miljoen, het is niet even dat er één bonnetje is vervalst, hè?
Nee, inderdaad. En zoals je zegt, ja, dit is een klein deel van een veel groter iets. Jullie herinneren zich waarschijnlijk, 1 tot 2 jaar geleden was er al een heuse bondzaak rond dat matchfixing gedeelte.
Ja.
De reden waarom dat er toen al was, is omdat de Belgische fiscus veel minder geïnteresseerd is in matchfixing. Omdat dat altijd binnen uw sport, eigen reglementen die je daar opstelt. Voor het Belgische gerecht is dat logischerwijs niet belangrijk. Maar als je aan dat Belgische gerecht in portemonnee gaat zitten, dan komen ze natuurlijk wel boven piepen. Dus Dejan Velkovic, heeft een statuut, heel snel een statuut aangenomen van spijtoptand. Wat wil dat zeggen eigenlijk? In ruil voor een gereduceerde straf. Ja. In zijn geval voorwaardelijke gevangenisstraf en voorwaardelijke boete. Zei hij alles wat hij wist, maar echt alles. De man beschikt over bijna een fotografisch geheugen, herinnert zich alles heel goed. En heeft een sessie of 47 of 49 sessies met het gerecht achter de rug, waarin hij alles zei. Dus dat zijn uren en uren en uren aan video- of audiomateriaal. En van daaruit zijn de Belgische speurders begonnen met zoeken. Dan klopt het wat deze man zegt?
Ja.
En wie moeten we hier allemaal bij betrekken? En dus hetgeen wat wij voorlopig al weten, is dat op basis van die valse facturen, wat dus eigenlijk meestal scoutingsopdrachten zijn, die heel hoog gefactureerd werden, maar eigenlijk nooit werden uitgevoerd of een lege doos bleken te zijn. Daar is nu uitgekomen dat er 31,5 miljoen euro aan 12 verschillende clubs gefactureerd geweest is. En dan spreken we hier alleen over zaken waar Velkovic bij betrokken is. Tijdens het onderzoek zijn ook andere makelaars of andere personen in het voetbal ter sprake gekomen. Ja. Dus zelfs dit is nog maar een topje van de ijsberg, maar het is wel een topje dat we effectief zien.
Ja, is hij kroongetuige nu eigenlijk? Kunnen we het zo noemen?
Ja, zo kan je het wel zeggen. Nu heeft hij eigenlijk geen rol meer. Het onderzoek met hem is afgelopen, dus hij heeft alles gezegd wat hij wist. Dat is ook allemaal afgetoetst door de speurders. Wat niet wegneemt dat er misschien een mogelijkheid is, als er ooit rechtszaken van komen, dat het gerecht hem kan vorderen als getuige. Maar zijn job is nu eigenlijk voorbij. En het zal dus ook niet onlogisch zijn dat je hem misschien de komende maanden ook nog eens in diverse media ziet optreden met een interview of met iets anders. Want hij kan nu eigenlijk weer praten, want alles is geregeld met het gerecht.
Ja.
Wat gaat dit betekenen voor de clubs, Guillaume?
Ja, dat is een heel moeilijke. Toen KV Mechelen veroordeeld werd door de bond voor matchfixing, toen kwam men een beetje tot de constatatie van ja, maar eigenlijk hebben wij hier geen straf opgezet. Of wij kunnen niet, er is nergens in de reglementen opgenomen dat dit de duidelijke straf moet zijn. Dus er is een heel grote discussie geweest tussen de advocaten van wat moet er nu eigenlijk gebeuren, want het reglement kon op diverse manieren geïnterpreteerd worden. En uiteindelijk heeft men beslist om KV Mechelen dus niet Europees te laten voetballen, ondanks winst in de beker het jaar voordien. Maar degradatie, wat ook mogelijk was, werd dan ook niet doorgevoerd. Dus Mechelen mocht wel zijn plekje in 1A innemen, want die waren dat jaar net gepromoveerd uit tweede klasse. Nadien hebben ze het reglement aangepast. En dat reglement zegt van, als een juridische entiteit betrokken is in de laatste 3 kalenderjaren of veroordeeld geweest is voor matchfixing, witwassen, financiële fraude, noem maar op, dan krijgt de club in kwestie geen licentie. En een licentie is nodig om in eerste klasse te blijven. Als je geen licentie hebt, dan ga je naar eerste amateur, derde niveau. Ja, juridische entiteit, wat is de definitie daarvan? Dat hebben ze dan ook proberen uit te leggen, want dat is iemand die dat moet zijn of dat moet zijn of dat moet zijn. Maar dat is ook iets waar advocaten meteen op gaan springen. En wat doe je bijvoorbeeld als een veroordeelde van je club dan plotseling ontslagen wordt en dan pas veroordeeld wordt voor zijn daden? Is hij dan nog lid van die club? Dus de regel is de straf is nu duidelijk, alleen had er heel veel gesproken worden over wat is nu de juridische entiteit en is het effectief al bewezen dat er fraude geweest is. Het gaat zo'n discussie worden, los van het feit van je hebt het gedaan.
Hey, en Guillaume, speelt het misschien ook wel mee dat de KBVB misschien zichzelf ook heeft verrijkt op deze manier? Met contracten voor bijvoorbeeld de keeperstrainer, wat ik las. Dat is, die Lemmens?
EL.
Ja, ja. EL of George Lekens. Want ik zag een berichtje, die kregen we ingestuurd via een bron vanuit België. Die zei, keeperstrainer EL werd betaald via een Cypriotische firma van een makelaar. Staat in facturen niet in de boekhouding, zou voor problemen kunnen zorgen. En daar, ik zag daar ook later nog dat er een tweet over gemaakt werd. Kan een voetbalbond ook degraderen?
Ja, nu niet elke deal die Vlahovic in zijn leven gemaakt heeft, is met frauduleuze praktijken, is via frauduleuze praktijken gegaan.
Nee.
Anderzijds is het wel zo, maar zoals je zegt, je krijgt dat door van één bron, is het wel zo dat mensen die een staffunctie hebben uitgevoerd bij een van de nationale ploegen,
ja,
Zeljkovic als makelaar hebben gehad. Dus als dat bewezen kan worden, dan betekent dat effectief dat ook de KBVB hier een partij is of kan zijn.
Maar even Guillaume, los hiervan, hè, als er betalingen worden gedaan voor een keeperstrainer van de bond via een Cypriotische firma, dan moet je je toch echt af gaan vragen waar je in vredesnaam mee bezig bent als nationale bond. Ja.
Wel, daar draait het allemaal om. Hè. Dat is een van die kleine bedrijfjes die opgezet geweest zijn door Dejan Vlahovic in Oost-Europa, maar ook in Cyprus, die dan gebruikt werden om eigenlijk die scoutingsvergoedingen uit te betalen. Want dus de bond kan hier, als dat bewezen wordt, effectief ook een beklaagde zijn. Nu, wij hebben enkel nog maar uit het dossier die 12 clubs doorgekregen.
Ja.
Dus dat is hetgeen wat dat op dit moment is. En anderzijds is het een heel vervelende situatie, denk ik, voor de bond, dat in nasleep van het gerechtelijk onderzoek zij verplicht gaan moeten zijn om ook een sportief onderzoek of een sportief rechtspraak te koppelen daaraan. En gaan zij al die clubs dan ook ter verantwoording roepen via het bondsparket. Als zij daar zelf boter op het hoofd hebben, dan wordt dat een heel awkward situatie. En dan zullen de advocaten van de beklaagde partijen dan zeker aankaarten. En dan zie ik het wel op een op niets uitdraaien.
Wat voor de mensen die nog niet weten welke clubs het gaat, we hebben het net over Mechelen gehad, maar het gaat ook over Standaard, Anderlecht, Club, Genk. Het zijn niet de kleintjes in het Belgisch voetbal.
Nee, er zijn er 12. Dus dan is het wel logisch dat er een paar topclubs bij zitten. Ook Sporting Lokeren zit er nog bij. Die club bestaat niet meer.
Ja.
Dat is nu Lokeren Temsen. Spelen in de amateurklassen. Het gaat van grotere tot kleinere bedragen. Ja. Van bedragen die al uitbetaald zijn of nog niet uitbetaald. Zeer opvallend trouwens is dat Genk meer uitbetaald heeft dan de contracten eigenlijk stipuleren. Dus dat vind ik heel bizar. Die hebben ongeveer 25.000 euro te veel betaald aan de bedrijfjes van Dejan Vlahovic.
Dat overkomt ons nou nooit, hè, bij FC Afkikken. Dat wij een factuur sturen en dat er gewoon iemand meer geld over maakt en daar ook nooit meer iets over zegt.
Nee, is raar.
Dat is echt raar. Ja.
Inderdaad. Maar van Beveren zie ik nu trouwens, is het ook overkomen. Die hebben 20.000 euro te veel betaald op een bedrag van 425.000 euro. Dus het is echt nog heel pril nu. We hebben die ruwe cijfers.
Ja.
En het niets zegt dat dit de enige zijn. Hè? Dus zoals je zelf zegt, bond, er komen ook nog heel veel personen. En dan komt ook nog het hele luik met Bayat.
Ja, Mogi Bayat, klopt.
Die
weer
andere clubs, bij andere clubs meer betrokken waren.
Maar in het meest extreme geval zouden dus 12 clubs uit de competitie kunnen worden gezet.
Ja terug naar de amateurs.
Terug naar de amateurs. Dan sloop je dus.
Is dat mogelijk?
Ja.
In theorie is dat mogelijk, alleen het zal zeker niet meer dit seizoen gebeuren. Ze hebben ook specifiek in de reglementen die 3 kalenderjaren opgenomen, zodat ze echt lang genoeg terug kunnen gaan. Want bij KV Mechelen was er ook sprake van een soort verjaring na die matchfixing. Dat werd als een argument gehaald. Dus er zal toch nog snel gehandeld moeten worden, want 3 jaar is nu ook weer niet zoveel. We zijn zondag exact 3 jaar na de uitbraak van proper handen, en het was precies nog gisteren. Ze hebben zich proberen indekken in die regelgeving, alleen het uitvoeren ervan, het is niet gewoon dat nu 100% vaststaat. Er zal daar heel veel juridisch getouwtrek aan vastkomen. Als deze clubs natuurlijk effectief veroordeeld worden voor fraude. Want de vorderingen zijn nog niet uitgekomen van het gerecht. Dus we weten ook nog niet wat hen exact ten laste gelegd wordt. Maar alle schijn heeft er wel naar dat er voor velen van hen wel een vraag zullen komen.
Ja, jij zei een blije dag, hè, dat de ondersteen boven komt. Het is natuurlijk ook eigenlijk wel een trieste dag. Als we dan nog over het voetballende gedeelte gaan hebben. Afgelopen weekend stond Club tegen Anderlecht op het programma. Daar was kerstfest debutant in de oranje selectie, Noah Lang, een veelbesproken persoon. Zeker in België. Ik zag dat Clément daar ook op aan heeft gesproken, hè, op zijn gedrag. Hoe kijk jij naar zijn gedrag en zijn ontwikkeling nu, de laatste maanden?
Zijn ontwikkeling is redelijk fantastisch. Hij heeft een klein dipje gehad in de tweede helft, toen hij in de tweede helft van zijn periode bij Club Brugge. Maar nu, sinds de start van het seizoen, is het eigenlijk heel goed. Misschien zelfs een zegen voor hem dat hij niet op het EK geraakt is. En dat het EK voor beloften ook niet gigantisch lang geduurd had voor hem. Hij heeft eigenlijk heel goed gedaan. Hij profiteert ook van Charles de Ketelaere, die samen met hem nu ook ontwikkeld heeft als spits. Dus dat zijn twee handen op één buik eigenlijk, die elkaar perfect aanvoelen. Het loopt ook iets beter met hem dan bijvoorbeeld een statische spits zoals Bas Dost. Hij is volledig mee in die flow van Club Brugge. Alleen, gedrag, het is sowieso iemand die, als er iets tegen hem gezegd wordt, eerst gaat reageren, denk ik, en dan pas gaat denken van, is dit goed of een slecht idee? Dus hij is heel emotioneel, hij is heel open op dat vlak. En ik kan het ook niet zeggen, mensen zouden misschien direct kunnen zeggen van omdat het een ettertje is of zo, is die conclusie die je zou kunnen maken. Maar ik hou het gewoon op iemand die gewoon heel open is en meteen reageert en hem nog wat laat uitdagen door anderen. Daarin zou hij beter moeten worden, maar de eerste schuld daarvan ligt toch altijd bij de mensen die hem proberen uit te dagen. Dus het voetbal zou ook een leukere plek zijn als dat niet altijd gebeurt door medespelers of fans.
Mooi.
Is hij op dit moment de grootste speler in de Belgische competitie?
Noah Lang komt daar zeker in de buurt. Ik denk, als we binnen, wat zal het zijn, 3 maanden de gouden schoen verkiezen, dus voor de beste speler in het volledige kalenderjaar, dus de tweede helft van vorig seizoen, de eerste helft van dit seizoen, dan zal Noah Lang denk ik wel dichtbij zitten. Hij was sowieso een van de 3 die ik in het eerste seizoen zelf op mijn lijstje heb gezet.
Kijk, en als die op jouw lijst staat, Guillaume, dan weet je hoe goed hij is, hè? Ja, het geweten van het Belgisch voetbal, Guillaume Mabe.
Ik heb al altijd de winnaar stond altijd al eens mee op mijn lijstje. Want het is ook al heel vaak redelijk makkelijk geweest. Maar anderzijds heb ik ook al mensen op mijn lijstje gezet die net niet de top 10 haalden. Dus goed. Dat is dan ook weer iets anders.
Wil jij nog wat vragen aan onze grote vriend?
Ja, hoe belangrijk is Clément voor zijn ontwikkeling? Want...
Clément is denk ik heel belangrijk voor de ontwikkeling van Club Brugge in zijn totaliteit. Clément heeft heel veel opgestoken van de trainers die voor hem gekomen zijn of waar dat mee gewerkt heeft. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het voetbal, dan is dat een beetje een combinatie van de goede elementen van zijn voorganger Ivan Leko als de goede elementen van Michel Preud'homme, waar Clément als T2 in onder gewerkt heeft bij Club Brugge en waar hij eigenlijk ook het liefst initieel van wou overnemen. Weggelachen is een groot woord, maar het bestuur zei van Philippe, je bent hier nog niet klaar voor. Is toen naar Waasland-Beveren geweest, dan tijdens dat seizoen nog naar Genk gegaan, heeft het daar direct naar zijn hand gezet, is kampioen geworden. Brugge heeft hem eigenlijk als smekend bijna terug komen halen. Mm-hmm. En Clément zag echt wel het potentieel dat Club Brugge in zich heeft. En het is nog niet zo heel lang geleden dat Club Brugge een beetje het lachertje was van de Champions League, dat het echt moest sprokkelen voor een puntje. En nu is het een club die Leipzig en PSG helemaal of deels op de knieën krijgt. Dus dat ze daartoe in staat zijn, dat is de verdienste van Clément. En om nu op uw vraag terug te komen, is lang Clément dankbaar. Ik denk dat ze allemaal wel Clément dankbaar moeten zijn. Van de Ketelaere tot Lang, tot Jack Henry, die al was afgeschreven in Schotland. Ja. Die fantastisch speelt als centrale verdediger. Ik denk, als je mee bent in de manier van Clément, en je wilt er volledig voor gaan, dan zal het omgekeerd net hetzelfde doen voor u. En... vertrouwen is wel iets wat iemand als Noah Lang, denk ik, nodig heeft om optimaal te presteren.
Prachtige laatste woorden. Dankjewel, Guillaume. Toch nog met een positieve noot kunnen eindigen vanuit het Belgische.
Ik ben gelukkig vandaag, Niel. Dus het is allemaal positiviteit.
Dat doet mij altijd deugd, hè?
Guillaume, schrijf je Niel nog even op voor de Karagiannis Cup met zijn speel in het web?
Nee.
Sorry, zeg nog eens.
Schrijf je Niel nog even op voor de Karagiannis Cup met zijn speel in het web?
Ah, dat zal ik zeker doen. Ik ga het nog even dubbelchecken in het woordenboek online. En dan zal ik met heel veel plezier dit fragmentje hier
in ah, houd dat op, man.
En dan
ja, oké. Okay.
In onze aflevering.
Dat is goed.
Spin
ja.
In het web.
Ja, altijd over je schouder blijven kijken als je dat doet.
Dat zal ik zeker doen.
Oké, okay. Dag Guillaume. Groeten.
Salut.
Oh, hallo. Guillaume Mabe.
Dan krijg je dus een award in de shotcast.
Ja, ik weet het. Het was een van mijn favoriete podcasts die ik altijd beluisterde. Maar nee, ja, als ze dat gaan
niet doen, lang meer jouw speel in het web?
Nee. Je weet hoe goed ik, hoe serieus ik mezelf neem. En als dan mensen mij belachelijk gaan maken buiten Nederland. Mm. Kijk, in Nederland heb ik al eigenlijk geen draagvlak meer. Maar als ik dan ook nog bij onze zuidenburen kapot word gemaakt. Dan, ja, wat blijft er dan nog over voor mij? Maar goed, België gebeurt genoeg. Dat kunnen we de prachtige woorden zeggen, wordt vervolgd over deze operatie. Laten we doorgaan naar een rapportje van de FIFPro. Eigenlijk best wel een schokkend rapportje. Ze hebben onderzoek gedaan naar back-to-back wedstrijden en de belasting van spelers. Aardig onderzoekje. 40.000 wedstrijden onderzocht. 265 voetballers in de periode tussen juni 2018 en augustus 2021. En nou, back-to-back, wat is dat dan? Dat spelers die minimaal 45 minuten spelen in twee wedstrijden waarin er minder rust zit dan 5 dagen tussen beide duels. Als spelers meer dan 52,7% van de wedstrijden spelen, bevinden ze zich in de kritische fysieke zone. En dat betekent dus dat je geen voldoende rust hebt.
Ja, dus meer dan de helft ja, krijgt te weinig rust.
Ja,
dus
je zeker.
Dus speelt te veel duels waar niet 5 dagen tussen zitten.
En er is dan een top 5 samengesteld. Ja, en jawel zeker. Hoor, wij als Nederland, wij zijn Nederland, staan met 3 spelers in de top 5.
Jee. Oh, ja, jij kent de top 5 al, dat is een beetje jammer. Want ik had de top 5 had ik gekregen van Jesse. Dus ik wilde jullie eigenlijk laten raden. Maar jij kent hem dus ook al. Jeroen, wil jij een gokje doen?
Nederlanders?
Ja. Nou ja, sowieso de top 5 van spelers die dus zeg maar het meeste in die kritieke zone zitten. Dus
ja, precies. Hoogste... De Ligt, Frenkie.
Ja.
Ruben Diaz.
Die heb je even gespiekt hierachter. Heel goed.
Jeroen denkt, waarom staat er hier opeens een foto van Ruben Diaz?
Nou ja, had ik niet gezien.
Nou, nog 2.
Ik hoorde het net in de autoredactie. Wijnaldo? Nee, die heeft veel te weinig gespeeld.
Nou, maak jij
Handanovic, de keeper van Inter. Ja, die zal gewoon alles gespeeld hebben. Ja. En Daley Blind.
Oh ja.
Vind ik echt wel heel
bij
heel
de 74% vallend. Heeft hij van de wedstrijden gespeeld.
Ja, ja, ik vind het heel opmerkelijk. Want ik zou dan bijvoorbeeld denken aan een Pedri bijvoorbeeld. Omdat die echt het imago heeft dat hij alles, alles speelt. En juist ook omdat je, als je kijkt naar overbelasting en welke voorbeelden er altijd worden aangehaald, is altijd de Premier League. Van wat spelen die veel en we hebben die veel bekertoernooien. Alleen ja, die wisselen waarschijnlijk beter
door. Ja, maar die hebben gewoon hele grote selecties. Dat is heel weinig teams die met een hele kleine selectie spelen. Dat merkte je vorig jaar bijvoorbeeld met Liverpool. Daar raakten veel spelers geblesseerd. Toen moesten ze ineens met 14 man doen. Toen zakten ze gelijk 5 plaatsen weg.
Ja.
In de Premier League, die hebben gewoon 2 elftallen die allebei heel goed moeten kunnen zijn. Anders red je het niet. Dus ergens is het inderdaad ook wel logisch.
En ik vond het best wel heftig dat die vergelijking tussen Blind en Taifico, heb je dat gezien? Dat
nee.
Ze in die 3 jaar
ja.
Heeft Taifico 3 keer zoveel kilometers afgelegd. En hij wisselde in die periode 126 keer van tijdzone. Ja, maar goed, dat is een open deur. Dat is niet goed voor een persoon. En ook niet de rustperiodes in de zomer dan wel in de winter. In de zomer zouden spelers minimaal 28 dagen vrij moeten zijn. En tijdens seizoen 14 dagen. Ja, dat is 45% van de vakanties is korter. En ja, ik zag dat er iemand van de FIFA had geroepen. De data laten zien dat we spelers in de top moeten ontlasten. De gezondheid van spelers moet een prioriteit worden. Ja, inderdaad.
Ja, het is leuk zo'n onderzoek. En,
ja, en leuk dat je dit ook vanuit de FIFA zegt.
Nou ja, ik denk alleen dat dit niet iets gaat veranderen.
Ja, maar de FIFA heeft toch de Nations League bedacht?
Ja, het gaat toch allemaal om geld?
Dus je hebt toch iets nieuws erbij gedaan?
Ja. Ja, ik zou liever zien, zeg maar, dat spelers minder belast worden en dat we minder wedstrijden hebben. Alleen,
ja,
het is een beetje een romantische voetbalgedachte.
Maar hoezo? Ja. Je zou in plaats van een... Je zou dus alleen de Europa League kunnen hebben en de Champions League. Dus de Conference League, die tief je eruit. En je tief de Nations League eruit.
Het gaat vooral om minder wedstrijden als in de Champions League. Is groter weer geworden.
Natuurlijk, hè, dan misschien minder ploeg in de Champions League, maar dat je gewoon wel twee Europese toernooien hebt. Vroeger had je ook drie Europese toernooien, hè, met de Europa Cup 1, 2 en 3. En daar een beperkt aantal ploegen. En de Nations League gooi je eruit. Die oefenduels. Het gaat om commercie. Maar uiteindelijk, denk ik, als je lange termijn gaat denken, superleuk dat je kan verdienen aan spelers. Maar je moet nog wel spelers hebben die het geld voor je kunnen verdienen. Want als ze straks niet meer kunnen.
Ja, maar het stom is, wij kunnen het wel bedenken. Kijk, wij kunnen deze stappen allemaal bedenken, maar ze worden allemaal niet gezet. Dus er komt juist de Conference League bij. Er komt juist de Nations League bij. Ja,
maar hou dan ook gewoon je waffel als je van de FIFA bent.
Maar
dat is toch raar? Kijk, jullie verzinnen het.
Maar dit is een FIFA-pro onderzoek. Is dat een
maar de FIFA reageert hierop.
Ja, oké.
Okay. Ja, hou dan gewoon je waffel. Want wat ga je nou zeggen? Ja, nee, wij maken ons ook zorgen. Oh, echt? Maak je echt zorgen? Ja, kap dan.
Ja.
Maar het is ook een hele rare gedachte van meer is meer geld. Als in, ja, ik snap dat concept zo werkt, alleen niet altijd. Nee. Want als je iets interessanter maakt, dan gaan meer mensen kijken. Dat zag je bij die Champions League in dat coronajaar, waar het ineens allemaal om één wedstrijd ging.
Ja.
Volgens mij waren die Champions League knock-out wedstrijden het meest bekeken. Juist als iets minder vaak voorkomt, wordt het interessanter. Als ik iedere week naar City tegen Arsenal
kijk. Ik weet niet per se of dat daarmee te maken heeft, want er was toen ook weinig leefden.
Je kan niet één op één zeggen van dat was zo, dus dat was zo. Maar je kan ook niet één op één zeggen, oké, nu is het antwoord de hele tijd meer wedstrijden.
Ja.
Meer toernooien, meer oefenwedstrijden, zeg maar. Want dat kunnen we weer verkopen. Kan je stadion uitverkopen en dan kunnen we weer geld op verdienen. Alleen als je iets unieker maakt, dan doe je ook veel minder afbraak aan je product. Mm. En is de kans groter dat je in je spelers spaart, dus betere wedstrijden krijgt. En uiteindelijk weer voetbal naar een hoger niveau krijgt. En daarmee alsnog meer geld gaat verdienen.
Nou, als dit de FIFA nog niet overtuigd heeft om per direct alle kansloze competities te stoppen, weet ik ook niet. Kunnen we het even ondertitelen of zo en dan gewoon naar de FIFA sturen? Ja?
Ja.
Mooi. Gaan we door met goed nieuws, heugelijk nieuws. We bespraken hem net al, Daily Blind. 74% van alle wedstrijden in actie gekomen van de afgelopen jaren. Maar vandaag, ik vind het wel heel mooi nieuws, is de nieuwe ambassadeur van de Hartstichting geworden. Wil je wat zeggen? Nou, ik denk,
regisseur wilde bijna even inbreken.
Ik denk, de regisseur is het er niet mee eens, maar nou, dan gaan we gewoon door. Daily Blind is nog steeds de ambassadeur van de Hartstichting. En het is wel een mooi statement wat hij zegt. Als je denkt aan hartklachten, denk je toch vaak aan wat oudere mensen. Maar er zijn ook genoeg kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iets aan hun hart hebben. Kijk maar naar mij.
Ja, want wat dat betreft, is aan de ene kant is het logisch dat hij dit doet, gezien wat hij heeft meegemaakt. Aan de andere kant moet je het ook kunnen en willen, omdat eigenlijk rakel je het ook weer op wat er allemaal gebeurd is.
Ja.
Je wordt toch het boegbeeld van zijn Hartstichting, dus wat dat betreft hartstikke goed dat hij dat doet. En inderdaad, dat er ook een keer iemand is die aanspreekt, zeg maar, voor het jonge publiek, of die groot publiek, voetbalpubliek aanspreekt, die zich daarvoor inzet. Dus dat vind ik juist hartstikke goed.
Nou, hij had het in de Core Podcast, was hij te gast. Ik denk dat iedereen die deze podcast kijkt of luistert, die al wel gezien hebt. Anders zoek hem even op, de Core Podcast met Daily Blind. Want daarin is hij heel openhartig ook, van de angst die ook wel weer bij hem terugkwam na het incident met Eriksen. Ja. En dit is eigenlijk de rode draad ook in zijn verhaal richting de Hartstichting. Hè? Hij zegt natuurlijk, als je hartproblemen hebt op jonge leeftijd, dan heb je angsten. Maar er is nog best wel veel mogelijk.
Ja, en ik denk ook dat sommige mensen inderdaad of er helemaal geen aandacht voor hebben, of daar eigenlijk bang zijn om er iets mee te doen, mochten ze iets voelen. Ja, dan is het juist dat zo'n icoon zich uitspreekt op deze manier, dat mensen misschien ook aanspoort om daar iets mee te gaan doen. Ja. En dat vind ik heel goed.
Ja, en ik vond het wel echt, Daily Blind altijd wel gewoon hoog zitten als voetballer, maar ook als mens. Maar hoe wel bespraakt hij was en hoe eerlijk hij durfde te zijn. En dat je dan nu een paar maanden later je ook nu, dus in plaats van dat je één keer verhaal doet in een kort podcast, maar dat je nu ook dan deze volgende stap doet. Ja, dat vind ik echt heel veel zeggen. Want terecht wat je zegt, er zijn niet heel vaak mensen die zich zo bekommeren ook hoe dat voor andere mensen kan zijn.
Ja.
Dat was ook in het verhaal in de podcast, was dat iets heel erg mooi en iets heel erg tekens, hoe kwetsbaar hij zich durfde op te stellen van dat hij daar in het ziekenhuis lag en dat mensen over hem gingen praten zonder dat ze zijn dossier kenden.
Ja.
Die land spreken, want daar zullen heel veel sporters in een vergelijkbare situatie last van hebben. Of dat gaat om psychologische klachten, of in dit geval dan hartklachten. Die land spreken van, joh, als jij over mij gaat praten, dan heeft dat op mij effect.
Ja.
En zo'n voortrekkersrol nemen, ja, dat is super, super mooi dat hij dat doet.
Ja, goed om te horen. Dus petje af. Grote speler wordt doen we altijd op zondagavond of maandagochtend, maar bij deze de grote speler Daily Blind. We hadden het net over de Nations League. Wat een fantastisch affiche vanavond. Goed dat de Nations League er is. Dat is genieten op je woensdagavond.
Het maakt zoveel verschil, zeg maar. Want de vorige keer was het echt superleuk omdat Nederland daarin zat. En omdat het een vervanging...
Tuurlijk, nou,
ja, omdat het echt een upgrade was ten opzichte van oefenwedstrijden. Dus ik vond toen die campagne met Koeman, vond ik echt oprecht heel leuk. Alleen je merkt nu dat nu Nederland niet bij die Final Four zit, ja, dat het toch wel veel minder leeft. En dan is het echt voor de diehard voetballiefhebbers, Italië, Spanje en België, Frankrijk.
Het is iets leuks, omdat we het destijds hebben meegemaakt. Al hadden we het nooit meegemaakt, hadden we het nooit gemist.
Maar de
finale om de Nations League, had jij dat dan, als we dat nooit hadden meegemaakt?
Nee, maar, dat ben ik met je eens.
Maar qua vervanging, dat is toch wel een zeer terecht punt. Zeg maar van, kijk, oké, je zou in principe alles gewoon weg moeten doen van de oefenwedstrijden.
Je zou dus in plaats, ik weet niet hoeveel, of er 8 of 6 of 8 rondes per jaar interlandvoetbal is. Nou, daar zou je de helft van kunnen schrappen, want de helft is voor mij dan vriendschappelijk.
Ja.
Ja, vaak was het inderdaad altijd...
Dus gewoon alleen die kwalificaties.
Eén kwalificatie en een vriendschappelijke wedstrijd. Vaak werd die zo opgevuld.
Ja. Maar goed, positiviteit. Italië, Spanje, wat een affiche. Nou nog op het EK tegenover elkaar gestaan.
Ja, precies. Nou, dat maakt het op zich wel leuk. Dat die twee ploegen weer tegenover elkaar staan. En dat... Ja, ik hoop dat Spanje weer een stapje verder is. En dat Italië wat minder onverslaanbaar is.
Ja. Ja, op het EK was het Spanje met de meeste schoten, de meeste balbezit. In Italië deed uiteindelijk won naar strafschoppen.
Ja, Spanje.
Lijkt alweer zo lang geleden, het EK.
Ja.
Het was oprecht, toch?
Ja, oprecht. Zeg maar, dat heeft ook 8 jaar van mijn leven gekost, het EK. Dus wat dat betreft is het ook niet zo heel gek dat het alweer een tijdje terugvoelt. Maar...
Jij bent net weer een beetje bijgeslapen.
Ja, een beetje.
Ja.
Ja.
Maar favoriet voor vanavond?
Spanje... Spanje, ja, punt.
Spanje.
Ja, ik moest even met mezelf in overleg en ik ben het wel met mezelf eens.
Favoriet voor de hele Nations League.
Ja, je hebt daarna België en Frankrijk nog, hè?
Ja.
Ja, Spanje nog steeds. Ik geloof wel in...
Ik ga gewoon voor Frankrijk, hoor.
Ja?
Frankrijk en vanavond?
Spanje?
Die Gavi is erbij, toch?
Ja, maar ik weet niet of die in de baas staat.
Denk het niet.
Denk het niet. We hebben de opstellingen volgens mij.
Nou, die zijn nog niet binnen. De vermoedelijke opstelling. Tenzij jij nu zo'n direct lijntje hebt.
Kijk even.
Nee, hij staat niet in de vermoedelijke opstelling van Spanje.
Nou ja, een helder roze invaller dan maar. Hè?
Ja, want,
ik ga ook voor Spanje.
Italië.
Okay.
Ja, zeker.
Ja, zeker zonder de topspitsen. Want ze moeten het doen met Raspadori en Moiskin. Raspadori, groot talent.
Ja, maar ik zie hier dat Chiesa nu wel... Chiesa is natuurlijk een beetje tobbend bij Juve. Dat was voor mij de revelatie van het EK. Dus die gaat het doen vanavond. Ja.
Nou, we zullen morgen zien of het uitgekomen is.
Ja. Het wordt Italië, België en België wint hem.
Oké. We gaan stiekem toch kijken vanavond, denk ik.
Nee, ik heb andere plannen. Maar veel plezier als je gaat kijken.
Oeh.
Ja, ik ga wel naar Italiaan.
De Italiaan?
Nou, dan staat het daar gewoon op een scherm.
Dat zou wel fijn zijn.
Ja.
Dit was hem alweer. De S-Afrika Daily van woensdag 6 oktober 2021. En we spraken een verheugde Guillaume Mabe. Ondanks dat er een bom gebarsten is. En we weten inmiddels ook wie de spin in het web is in België.
Heel goed, Neil.
Ja. Morgen zijn we er gewoon weer. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En het kijken natuurlijk. youtube.com/FC Afkikken. En dan wil ik toch nog een SO doen op het eind. Heeft niet zoveel met voetbal te maken. Maar de nieuwe vechtersbaas staat online. En dan toch een linkje met België. Alleen maar leuke mensen uit België. We hadden vandaag dus Guillaume in de show. En Jamal Ben Sadiq was de gast bij Dennis in een nieuwe episode van Vechtersbazen. En hij heeft mijn hart gestolen, want hij heeft ook niet zo Rico Verhoeven. Goed, check hem op het YouTube-kanaal van Vechtersbazen. En wij zijn er morgen weer. Graag. Tot dan.